Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Deo Valente, donderdag 25 september treden in het huwelijk Jacob Buizert en Sophia Magdalena de Visser. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden in de grote kerk ten Nijkerk door dominee J.H. van Dalen. Vanmiddag zijn jongeren van de studentenvereniging CSFR Rotterdam te gast in onze gemeente. Aansluitend aan deze dienst zal een bespreking en een sing-in worden gehouden. Voor soep en broodjes zorgt de CSFR. De avond is rond 9 uur afgelopen. De hele gemeente is hiervoor van harte uitgenodigd. Donderdagavond is er een gebedskring en zal de dominee ook weer verder gaan met de bijbellezingen over openbaring. De gebedskring begint om 7:30 en de bijbellezing om 8:30. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Vrijdag 26 september begint de JOZ weer aan het nieuwe seizoen. Alle jeugd van 12 tot en met 15 jaar is van harte uitgenodigd. Ze beginnen om 7:30. Dan attenderen wij onze jeugd erop dat de catechisaties binnenkort weer gaan beginnen. De eerste keer is maandag 29 september. De tijden en groepsindeling zijn te lezen in de Nieuwe Kerk op Zuid. Volgende week maandagavond is de jaarvergadering van de vrouwenvereniging, waarvoor uitgenodigd is dominee A. Jonker als voorzitter van Stichting van de Messias Belijdende Joden. De avond begint om 7:45. Iedereen is van harte welkom. Er zijn bij de kerkenraad geen bezwaren ingediend tegen leer en leven van de heer H. Logmans. Op zondag 26 oktober zal hij in de ochtenddienst worden bevestigd tot diaken. Dan hebben wij nog een vreugdevol bericht van de wijkgemeente Lombardije. Zij zullen op maandag 29 september een beroep uitbrengen op dominee G. van der Pol uit Rijnsburg. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente op Psalm 97 en daarvan vers 1. God heerst als opperheer en vers 6. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer. Psalm 97 vers 1 en vers 6.
Thank you.
Wij doen u belijdenis van het algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 34, vers 5. Vreest, vreest hem te allen tijd. Psalm 34, vers 5. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We openen de Bijbel in het Oude Testament, in het eerste boek Samuel, het 18e hoofdstuk. 1 Samuel 18 is de schriftlezing voor vanmiddag. Het gaat over het leven van David, het vriendschapsverbond tussen Jonathan en David. Het geschiedde nu als hij geëindigd had tot Saul te spreken dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David, ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe. En David trok uit overal waar Saul hem zond en hij gedroeg zich voorzichtig en Saul zette hem over de krijgslieden en hij was aangenaam in de ogen van het hele volk. En ook in de ogen van de knechten van Saul. Het geschiedde nu toen zij kwamen en David wederkeerde van het slaan van de Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël met gezang en rijen, de konings Saul tegemoet, met trommelen, met vreugde en met muziekinstrumenten. En de vrouwen spelende antwoordden elkander en zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijn ogen en hij zeide, ze hebben David 10.000 gegeven, doch mij hebben ze maar 1.000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David van die dag af en voortaan. En het geschiedde des andere daags dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd. En hij profeteerde midden in het huis en David speelde op snarenspel met zijn hand. Als van dag tot dag. Saul nu had een spies in de hand. En Saul schoot de spies en zeide: ik zal David aan de wand spitten. Maar David wendde zich 2 maal van zijn aangezicht af. En Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem en hij was van Saul geweken. Daarom deed hem Saul van zich weg en hij zette hem zich tot een overste van 1000 en hij ging uit en hij ging in voor het aangezicht van het volk. En David gedroeg zich voorzichtig op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen nu Saul zag dat hij zich zeer voorzichtig gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht. Door gans Israël en Juda had David lief, want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. En dan ga ik verder bij vers 22. En Saul gebood zijn knechten: spreek met David in het heimelijk, zeggende: zie, de koning heeft lust aan u en al zijn knechten hebben u lief. Word dan nu des konings schoonzoon. En de knechten van Saul spraken deze woorden voor de oren van David. Toen zei David: is dat licht in uw lieder ogen des konings schoonzoon te worden, daar ik een arm en verachtzaam man ben? En de knechten van Saul boodschapten het hem en zeiden: zulke woorden heeft David gesproken. Toen zei Saul: aldus zult gij lieden tot David zeggen. De koning heeft geen lust aan de bruidschat, maar aan 100 voorhuiden der Filistijnen, opdat men zich wreke aan des konings vijanden. Want Saul dacht David te vellen door de handen Filistijnen. Zijn knechten nu boodschapten David deze woorden, en die zaak was recht in de ogen van David, dat hij des konings schoonzoon zou worden, maar de dagen waren nog niet vervuld. Toen maakte zich David op en hij en zijn mannen gingen heen, en zij sloegen onder de Filistijnen 200 mannen. En David bracht hun voorhuiden en men leverde ze de koning volkomen, opdat hij schoonzoon van de koning zou worden. Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal ter vrouw. En Saul zag en merkte dat de Heere met David was. En Michal, de dochter van Saul, had hem lief. Toen vreesde zich Saul nog meer voor David. En Saul was David een vijand al zijn dagen. Als de vorsten de Filistijnen uittrokken, zo geschiedde het als zij uittrokken, dat David kloeker was dan al de knechten van Saul, zodat zijn naam zeer geacht was. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de preek vindt u in 1 Samuel 18 vers 3, waar wij herlezen: Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden en de dankzegging aan de familie Herwig, die morgen naar het ziekenhuis gaat, Willeke, en die dan waar het kind geboren zal worden. En dinsdag wordt dominee Polhuis geopereerd, een darmtumor. En donderdag de trouwerij van Jaap en Fieke. En een vrijdag is er synode. Zullen wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Almachtige God en liefdevolle Vader in de hemel, in dit middaguur komen we tot u voor de 2e maal in uw huis, om u te danken, Heere, dat u die God bent die ons leven kent en leidt, en die ons ook wil brengen tot dat eeuwig zalig leven bij u. Heere, u hebt een doel en een plan met een ieder van ons. Wij mogen vanmiddag in uw wereld geleid worden, wat uw plannen zijn, wat uw bedoeling is met ons leven, met de schepping, met deze wereld. Heere, we danken u voor uw woord, waarin u ons uw gedachten hebt laten opschrijven, en we mogen dat onderzoeken. Dat mogen we overdenken. We mogen van u zingen en tot u bidden. En samen luisteren naar wat u ook deze middag tot ons te zeggen hebt. Laat uw woord vanmiddag geschieden, Heere. Mag het gebeuren. Laat het gebeuren. Dat dat woord van u zijn ingang mag vinden door de kracht van uw geest in onze harten. En in onze levens. Zodat het niet alleen maar een praatje is wat we elke zondag horen van de kansel. maar dat de bediening van verzoening mag zijn. Dat de kracht van uw geest erin gevoeld zal worden. Dit zijn niet zomaar woorden van een mens, maar achter die woorden hoor ik de woorden Gods. Heren, wij willen u loven en prijzen dat wij dat blijde evangelie mogen horen zondag aan zondag. Dat er bij u hoop is voor de meest hopeloze gevallen. Dat u het verlorene zoekt. Dat u het afgedwaalde terechtbrengt. Dat u blinden geleidt. Dat u vuile mensen schoon wil spoelen, af wil wassen door het bloed van het lam. Heren, dat u kleinmoedigen, degenen die zwak van moed en klein van krachten zijn, dat u kleinmoedigen wil versterken in uw huis. En dat u treurigen wil vertroosten, ja zelfs wil verblijden. Ik zal ze verblijden in mijn bedehuis. Heren, wij willen u danken als er liefde mag zijn onderling. We willen u ook bidden of u ook Jaap en Fieke een dag wil geven aanstaande donderdag waar uw zegen op mag rusten. Geef hen een onvergetelijke trouwdag en gaan ze ook met uw heilig voor in hun huwelijksleven. Vreugde mogen we delen met elkaar, maar als gemeente ook verdriet. Bijzonder dragen we aan u op, heren, Paul en Willeke Herwig, waar morgen het ongeboren kindje zal worden opgewekt. En waarvan ze van tevoren weten dat de geboortedag van hun kindje ook het sterfdag van hun kindje zal worden. Omdat het geen levenskansen heeft. O God, wat is er veel gebeurd, ook voor hen. In de verwerking, in het nemen van de beslissing voor uw aangezicht. En dan willen we ook rondom hen heen staan en hun namen voor u noemen. Heren, u hebt het gezegd, ik ben met u alle dagen. Ook de dag van morgen, als die zware gang moet worden gemaakt naar het ziekenhuis. En heren, dan ook dinsdag en woensdag, als alles achter de rug is en de verwerking moet beginnen. Het kleine kindje begraven moet worden. Maar ook volgende week maandag, niet aanstaande maandag, maar die maandag daarop. En ze weer terugkijken, vorige week maandag toen. En over een maand en over een jaar, dat zal blijven. En dan bidden we u, heren, geef vrede. Vrede op hun beslissing, maar ook vrede daarna. Ook in de nazorg, o God. Geef ook dat er kundige en christelijke mensen ook om hen heen mogen staan. Die hen kunnen helpen bij de verwerking hiervan. Wij dragen ook aan u op, onze collega meneer dominee Polhuis, dokter Polhuis. Heren, als hij een dinsdag geopereerd moet worden, bijna aan zijn emeritaat toe en dan een kwaadaardige tumor in zijn darm. Onze plannen, heren, u zet er wel eens een streep door. En we begrijpen dingen heel vaak niet. Het begrijpen komt na het gehoorzamen. En dat is voor ons misschien wel het allermoeilijkst. Geloven is zo moeilijk omdat gehoorzamen aan u zo moeilijk is. En nou komt het begrijpen na het gehoorzamen. Heren, soms dan is uw liefde voor ons verborgen. Soms gaat uw licht schuil achter wolken. En soms is het goddelijke leven sluimend ergens als een zaadje in de grond. En we zien het niet en we merken het niet. En toch wat verwachten we, heren, laat ook zijn hoop op u alleen zijn. Heren, we dragen ook aan u op, de synode die vergadert, als het gaat over het belangrijke punt van de doop en over het evangelisatiewerk in ons land, wilt u ook uw zegen geven in de besprekingen, in de synode. Heren, we dragen in het bijzonder in deze dienst aan u op, de jongeren van de gemeente, het jeugdwerk wat mag gebeuren, de JOZ die weer gaat beginnen. Maar ook de studenten, heren, het jongerenpastoraat ook. Maar ook degenen die studeren in de stad, we mogen ze vanmiddag verwelkomen. Zegen u het werk ook van de CSFR, als ze samen ook met elkaar mogen spreken over de dingen van u en uw koninkrijk. Om elkaar zo vast te houden, aan te vuren, te bemoedigen. Om christen te zijn in deze stad. Om van u te zijn en zich daar ook niet voor te schamen. Heren, geef ook dat ze de eerstejaars en de tweedejaars studenten Maar ook als we al langere jaren studeren en wonen in de stad. Heren, dat we christenen mogen zijn die herkenbaar zijn. En dat we christenen uit één stuk mogen zijn. Heren, geeft u ook de nodige bagage mee. De bescherming ook om weerbaar te zijn tegen zoveel verleiding en zoveel aanvallen van de Satan. Ook door middel van ongeloof en ongeloofstheorieën. Heren, er komt veel op ons af. Geef dat we Daniëls mogen zijn. Die pal staan voor u. En die uw waarheid hoog houden. En daarin oprechtheid naar willen leven. Heren, zo willen we u bidden om een gezegende dienst. Ook voor vanavond, de preekbespreking. En het samen zingen tot uw eer. Mag alles nog medewerken ten goede. En schenk uw zegen op uw woord. Opdat uw naam mag worden groot gemaakt. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, vorige week hebben wij heiligavondmaal mogen vieren. En toen hebben we erbij stilgestaan, die uitnemende liefde van de zaligmaker. Zijn hartelijke liefde en trouw waarmee hij ons heeft lief gehad. En nu vanavond zou ik niet willen spreken over zijn liefde tot ons, maar onze liefde tot hem. En dan wou ik vanavond het maar heel eenvoudig houden en beginnen met een vraag. En dat is deze vraag. Mensen, hebben u de Heer Jezus lief? En dat is een vraag die ik zou willen stellen allereerst aan mezelf. Heb je de Heer Jezus lief? Die vraag zou ik willen stellen aan de ouderling van dienst. En die zou ik willen stellen aan de jeugdouderling en de evangelisatieouderling en aan de diakenen. En aan de kinderen. Houden jullie van de Heer Jezus? En ook in het bijzonder aan de studenten. Eigenlijk heel eenvoudig. Niet moeilijk. De vraag die de Heer Jezus stelde aan Simon Petrus. Simon had belijdenis gedaan. Gij zijt de Christus. Had hem ook verlogen. Die is een paar keer goed onderuit gegaan. Maar de Heer Jezus kwam erop terug. Simon, heel persoonlijk bij zijn naam. Zoon van Jona. Heb je me lief? En dan geeft hij als antwoord. Ja, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet, dan zegt hij niet of ik u lief heb. Nou, u weet toch alles. U weet of dat nou wel of niet zo is in mijn hart. U weet of ik u lief heb, ja of nee. Nee, hij zegt, gij weet dat ik u lief heb. En ik denk dat die ene vraag ook straks terug zal komen als wij allemaal eenmaal zullen staan voor de rechterstoel van God. Dan wordt er niet gevraagd, ben je bekeerd? Dan wordt er niet gevraagd, heb je nou veel voor me gedaan? Heb je nou veel gebeden, maar heb je nou mijn zoon lief gehad? En dat is zo belangrijk, gemeente, jongeren in het bijzonder vanavond, dat aan die ene vraag en het antwoord daarop, uit uw mond, uit uw hart, dat daar heel veel van afhangt. Daar hangt het leven of de dood van af. En als ik de Bijbel serieus goed lees en begrijp, dan hangt daar de hemel of de hel van af. Paulus zegt, en dat was mijn intreetekst 3 jaar geleden in 1 Korinthe 16. Wie de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Die zal straks veroordeeld worden, verworpen en verloren gaan. Wat hangt er veel aan die ene vraag en het ene antwoord? Ik weet wel dat in de Bijbel dat er mensen gewonden worden. Al zou je dat vragen, heb je nou de bruidegom lief? Dan zegt die zwarte bruid, ja, hij is mijn liefste. Alles aan hem is gans begeerlijk. En de psalmen, ze gaan er allemaal over die we zingen. En David zegt in de psalmen ook, hij spreekt over beminnaars van de Heer. Ze zijn er dus. Nou, ik zet boven de preek die vraag. Heb jij mij lief? Vraagteken. En nou zijn er in dat schriftgedeelte wat we gelezen hebben 5 personen, en daar ga ik dus wat over zeggen, die op een of andere manier David hebben lief gehad. En David is een beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus wordt in het Nieuwe Testament genoemd Davids grote zoon, de zoon van David. En ik denk dat we van die 5 personen die ik dadelijk ga opsommen, dat we van die 5 personen wat kunnen leren. Ze hebben op allerlei verschillende manieren, alle 5 op verschillende manieren, David lief gehad. En alle 5 weer anders. En eigenlijk was er maar eentje van die 5 die hem echt lief had. Hebt gij mij lief? Dat zet ik boven de preek. Dan gaan we letten op die 5 personen. Ik ga ze nog niet noemen, maar gaandeweg daar komen we er wel achter. Eerst even een kleine inleiding voor het boek Samuel. In Samuel, gemeente, gaat het eigenlijk over 3 personen. Samuel, Saul en David. Samuel betekent verhoring. Ach, we kennen de geschiedenis. Hanna was onvruchtbaar. Heeft intens gebeden, gesmeekt aan de Heere God om een kind. En dan krijgt ze een kind en noemt hem Samuel. Ik heb hem van de Heere gekregen. Verhoord. God heeft me verhoord. Verhoring. Nou, daar gaan we het niet over hebben, over Samuel. En dan krijgen we Saul. Daar gaat het ook over in dit boek. Saul betekent gevraagd. Het volk vroeg om hem. Die wilden graag een koning. En de Heere gaf een koning naar hun hart en naar hun wensen. Gevraagd. Gevraagd. Het hele volk smeekte, vroeg om een koning. Saul de gevraagde. En dan David. Weet je wat David betekent? David betekent geliefde. Hij werd geliefd, weet je door wie? Door God. Ik lees niet mensen die van hem houden. David was geen gevraagde in die zin van dat het hele volk naar hem vroeg. David was geen kop groter dan Saul. En toen Saul een mislukking was, toen heeft het volk niet gevraagd, Heere, geef ons nou een man naar uw hart. David, die komen we tegen als iemand waar niemand naar vraagt en waar niemand op zit te wachten. De eerste keer dat we David tegenkomen, het is een bekende geschiedenis, dus ik kan hier en daar eens wat noemen. De eerste keer dat we David tegenkomen is in hoofdstuk 16, dan gaat het over de zalving. Hè? Want Samuel, die komt dan met een oliehoorn. En dan moet hij een van die 7 zonen van Isaï zalven. En dan zijn ze alle 7 en dan, zijn dat al uw zonen? En hij zegt, vader Isaï, even denken hoor. Oh wacht, er zit er nog eentje achter de schapen, dat is waar ook. Vader Isaï vergat zijn eigen zoon en die was het die God op het oog had. Geliefd, niet door het volk. Zelfs niet door zijn eigen ouders, die vergaten hem nog wel eens. Maar door God zelf. David wordt genoemd in dit hoofdstuk, in dit Bijbelboek, de man naar Gods hart. Een prachtige uitdrukking, de man naar Gods hart. En terwijl mensen hem vergaten, werd hij gevraagd, werd hij geliefd door God zelf. David vind ik een treffend beeld van de Heer Jezus. Want dan ga ik dat doortrekken naar het Nieuwe Testament. En ja, als de Heer Jezus dan geboren wordt, hè, zijn er dan mensen die naar hem vragen, naar de Messias? Nou, eigenlijk heel weinig. Bijna niemand. Ja, een handjevol misschien. Een Simeon en een Anna en een Zacharias en een Elisabeth. Je kan ze op één hand tellen. Die vurig uitzagen naar de Messias. En de theologen van die tijd die wisten wel hoe of wat en waar, maar toch. En dat kindje, Jezus, die groeide op ergens ongemerkt in een stadje Nazareth. En hij werd inmiddels 30 jaar en geen mens kende hem. Terwijl hij net als David zijn voorvader een goede herder was. Ja, David weidde de schapen en hij nam het op voor de leeuw. Hij nam het op tegen de leeuw en de beer voor dat ene lammetje dat in de muil van die leeuw lag. Een goede herder. En God zag het, terwijl niemand het zag. Jezus is ook de goede herder. Die Saul, hè, die was zo dom, die liep achter de ezelinnen aan. Die holde en die holde in zijn leven en dan kreeg ze niet te pakken, die ezelinnen. Maar David, die weidt de schapen. Nou, de Heer Jezus is ook de goede herder. Onopgemerkt tussen de menigte. En dan is hij 30 jaar. En dan loopt hij daar aan de kant, de oever van de Jordaan. En niemand ziet wat in hem. Hij had geen gestalte, geen gedaante, nog heerlijkheid dat mensen hem zouden begeren. Eentje was er die het zag, dat was Johannes de Doper. En die zegt, zie het Lam Gods. En dan gaat bij de doop gaat de hemel open, hè, gemeente. En dan is het God zelf die zegt, deze is mijn geliefde zoon. Geliefde David. In wie ik al mijn welbehagen heb. En dan wordt hij gezalfd, niet met olie, maar met de Heilige Geest. God wijst hem aan, God getuigt van de hemel, Jezus van Nazareth, dat is mijn geliefde, de man naar mijn hart. Nou goed, en dan krijgen we hoofdstuk 17. Opeens staat dan David in het middelpunt van de belangstelling bij het verslaan van reus Goliath. Centrum van het volk. Alle ogen zijn op hem gericht. Hoe gaat dat aflopen? Die grote machtige vijand, de reus, de Filistijnse reus Goliath verslagen. En dan denk ik aan de Heer Jezus, ik trek dat door. Opeens alle ogen op hem gericht. Bij het Pascha, als hij daar hangt aan het kruis. En in die weg triomfeert over de vijand. En de kop van de Satan vermorzelt. En dan kom ik bij hoofdstuk 18. Wat we gelezen hebben. Gemeente, er is geen hoofdstuk in het Oude Testament wat meer over de liefde gaat dan 1 Samuel 18. Ja, behalve een hooglied. Er wordt hier heel veel gesproken over liefde. En dat zegt mij dit. David, dat is een man waar je of van moet gaan houden, of je krijgt van lieverlee een hekel aan hem. Eén van twee. Net zoals dat is bij de Heer Jezus. Of je gaat intensief van hem houden. Je gaat hem lief krijgen voor hem leven. Desnoods als je ervoor moet lijden, maar je gaat intensief van hem. Of je gaat je aan hem ergeren. Je kan hem uiteindelijk niet in je leven meer verdragen. Of. Er is ten aanzien van David en er is ook ten aanzien van de Heer Jezus geen neutraal gebied. Je staat of aan zijn kant of je haat hem. En nou zijn er 5 verschillende mensen die op een of andere manier David hebben lief gekregen. Alleen in de liefde ligt het zo onderscheiden. Het kan zo verschillend zijn. Al zou ik aan u vragen, hè? Kinderen, studenten, ambtsdragers, avondmaalgangers van vorige week. Al zou ik nou aan u vragen, hou je nou van de Heer Jezus? En grote kans hier in de Maranatenkerk dat er heel veel de vingers opsteken en zeggen, ja, wij hebben de Heer Jezus lief. Maar dan zou ik vervolgens aan u willen vragen, en daar gaat het om vanavond, hoe heb je hem nou lief? En dan ga ik er 5 noemen. En bij welke 5 voelt u zich nou het meeste thuis? Zeggen, ja, dat is nou mijn portret. Het kan zo onderscheiden liggen in de liefde. Weet je wie de eerste is waarvan in de Bijbel staat dat hij David lief had? Wat denk je? Nou, de eerste die hem lief had, je zou het niet geloven. Maar dat was Saul. Dat was Saul. Hoofdstuk 16, vers 21. Daar kan je het nakijken. Hoofdstuk 16, vers 21. Onvoorstelbaar eigenlijk. Had ik niet gedacht. Treffend. Er staat in vers 21 van hoofdstuk 16. Alzo kwam David tot Saul. En hij stond voor zijn aangezicht. En hij beminde hem zeer. Koning Saul die hield enorm veel van David. Toen hij ging het spelen op de harp. Werd er rustig van. Had liefde voor die jongen. Alleen, die liefde is veranderd in haat. Hoe kan dat nou toch? Hoe kwam dat trouwens? Ook koning Saul was diep onder de indruk van de prestatie van David dat hij reus Goliath versloeg. En hij was zelfs zo onder de indruk dat hij zegt, die man, die jongen, die moet bij mij aan het hof. En hij maakt hem tot overste van de soldaten zelfs. Hij denkt bij zichzelf, koning Saul was natuurlijk slim, hij denkt bij zichzelf, als iemand Goliath kan verslaan, dan kan die elke vijand verslaan. Die moet ik in dienst hebben en dat gebeurt ook. Zo is het met de Heer Jezus ook. Die heeft de Satan verslagen. De werken van de duivel verbroken. De grote, de machtige vijand. En als de Heer Jezus dat kan, dan kan hij elke vijand in mijn leven verdrijven. Elke macht. We lezen ook dat David in hoofdstuk 18, we hebben het gelezen, dat hij voorzichtig handelt en dat hij elke keer voorspoed heeft op zijn tochten, de strijd tegen de vijand. En dan opeens, zijn gemeente, dan lezen wij, vers 12, en Saul vreesde voor David. Wat is er dan gebeurd? Hij had hem dus lief. Heeft hem gemaakt tot overste van de lijfwacht, de soldaten. En dan op een gegeven moment dan hoort hij, als dan David weer terugkomt, dan hoort hij dat de vrouwen en de meisjes zingen in rijdans. En met tamboerijnen en met van alles en nog wat erbij, muziekinstrumenten. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En toen werd hij jaloers. Toen dacht hij bij zichzelf, tja, dadelijk wordt hij nog koning ook. En toen viel het kwartje bij hem. Toen ging hij zien, God heeft David niet bestemd om altijd mijn knechtje te blijven. David gaat dadelijk koning worden. En dan moet ik dus koning af worden. Kijk, het ging goed zolang David deed wat koning Saul wilde. Dan gaat het goed. Maar toen hij ontdekte dat God een ander plan met David had. Geen knechtje van Saul, maar koning van Israël. Toen stond koning Saul voor de keus. Of ik van mijn troon af. En David nummer 1. Of ik blijf op mijn troon zitten. Ik blijf nummer 1. En dus David wegpromoveren. En daar zit een les in. Is God nou een product of een persoon? Is God voor mij een product die ik kan gebruiken? Die mij wat geeft? Of is hij een persoon, ja, die ik bewonder om wie hij is? Is God met eeuwig gesproken mijn butler die doet en die mij dient en bedient, naar gelang ik mijn vragenlijstje bij hem indien? Mag ik dat toepassen, koning Saul? Er zijn jonge kinderen. Ik heb dat trouwens bij mijn eigen kinderen ook gezien. Jonge kinderen die op de zonderschool zitten. Op de KBC hier in de stad. En als je dan een juffrouw hebt, hè, die heel goed kan vertellen de Bijbelse verhalen. En dan zit je op het puntje van je stoel. Hè, en dan vertelt ze over de Heer Jezus dat hij aan het kruis gegaan is. En dat hij de duivel verslagen. En dat hij de dood heeft overwonnen. En dan kan het zijn als klein kind dat je dat hoort. En dat je zo wordt geboeid en meegenomen. Ja, dat je van de Heere Jezus gewoon gaat houden op een zondeschool manier. En dat je soms zo onder de indruk thuis komt dat je kan zeggen, papa en mama, ik hou heel veel van u, maar ik hou nog meer van de Heere Jezus. Dat is toch kostbaar? Dat zondeschool geloof, dat is een heel sterk geloof. Misschien is dat wel het allerbeste geloof, omdat het een kinderlijk geloof is. En dan komt er een moment, ja, dan leg je af wat kinderlijk is en dan kom je in de puberteit, in je tienerjaren en dan krijg je de sturm und drangperiode en dan ga je studeren op een gegeven moment en dan, ja, vroeger zei je zo onbevangen dat je de Heere Jezus lief had en dat je zeker wist dat hij ook voor jouw zonde gestorven was, dan zou jij moeten sterven dat je bij hem in de hemel zou komen. En toen ging je later ontdekken dat de Heere Jezus, mag ik het zo zeggen, dat hij daar geen genoegen mee neemt. Wat zegt u nou, dominee? Dat hij daar geen genoegen mee neemt. Hij wil niet alleen jouw heiland zijn, die voor jouw zonde gestorven is en die de duivel verslagen heeft en die je in de hemel brengt. Hij wil ook jouw koning zijn. In het leven van elke dag, jouw koning. Hij nummer 1. En ik nummer 2. En dan opeens sta je voor de keuze. Dan sta je voor die keuze. Laat ik dat nou toe in mijn leven of niet? En nou zijn er best veel jongeren. Ook jongeren in de Maranatenkerk. En dat zeg ik niet hoogmoedig, dat zeg ik niet hard, dat zeg ik niet negatief. Maar ik wil wel eerlijk zijn. Er zijn ook jongeren in de Maranatenkerk die dat niet willen. dan ga je liefde tot de heiland verkoelen. En dan kan het zelfs omslaan in haat. Er staat in vers 12 dat hij zijn spies wierp naar David. En dan zou je denken, nou ja, die David, als hij twee keer toe een speer naar je hoofd krijgt. Je kan het ternauwernood ontwijken, dan denk je, en nou wordt David bang voor Saul. Maar dat staat er niet. Er staat in vers 12, Saul werd bang voor David. Gemeente, dat gebeurt. Dat waar je de Heere Jezus niet meer kan verdragen, omdat je niet toelaat, jij wil baas blijven. Jij wil nummer 1, je kan het niet meer verdragen. Op een gegeven moment, ja, dan leef je daar overheen en je duwt het weg en je dringt het weg. En je wordt bang voor de Heere Jezus, dat kan. Omdat je weet, ik leef nu niet goed, maar ik wil daar niet meer over praten, ik wil er ook niet meer over spreken. Maar straks, dan komt hij wel als de rechter en dan zal je voor hem staan. Heimelijk word je bang. Ik vind het zo triest, hè, dat er in vers 29 staat, en Saul was David een vijand zijn hele leven lang. Dat is altijd zo gebleven. Ik lees nergens in de Bijbel dat Saul tot inkeer kwam en dat het anders werd. Hij begon met liefde. En van lieverlee werd dat, ja, waar is nou dat zonder schoolgeloof? Waar is dat ooit gebleven? Is dat nou diezelfde jongen, datzelfde meisje? En nu moeten ze er niks meer van hebben en niks meer van weten. En Saul bleef een vijand van David zijn hele leven lang. Dit vind ik aangrijpend. Wat een waarschuwing. Al zou ik een bord hebben, dan zou ik op dit moment een groot hart tekenen. Een groot hart. En dan zou ik in dat hart een kruis zetten en een troon. En nou is het in u, in jou, in mijn leven is het zo. Of Jezus hangt aan het kruis en ik zit op de troon. Of de Heer Jezus zit op de troon van mijn hart en mijn eigen ik hangt aan het kruis. 1 van 2. Nou, dat is nummer 1. De eerste die van David hield was Saul. De tweede die van David hield, de tweede groep. Dat leest u in vers 22. En Saul gebood zijn knechten, spreek met David in het heimelijk, zeggende, zie, de koning heeft lust aan u en al zijn knechten hebben u lief. Al de dienaren van Saul, zijn knechten, de soldaten, die hadden David lief. Ja, dat kan ik ook wel begrijpen, want ze hebben erbij gestaan toen hij de reus Goliath versloeg. Als toeschouwers stonden ze erbij, zelf waren ze bang. Ze hadden natuurlijk eigenlijk moeten vechten. Ze stonden natuurlijk eigenlijk met een beetje beschaamd naar beneden te kijken. Zo oogluikend stonden dat, want ja, een heddesjongen van 17, 18 jaar gaat daar tegen die reus vechten. In naam van de God van Israël. En die soldaten staan daar als lafaard, staan ze toe te kijken. Maar goed, toen David eenmaal de reus verslagen had en zijn hoofd eraf had gehakt en dat hoofd omhoog hief, die harige schedel omhoog hield, toen hebben ze gejuicht. De overwinning is nu zeker. En toen was David hun held. En de dienaren van Saul, zijn knechten, de soldaten, die hadden David lief. Ja. Jouw held. Jouw held. Stel je voor dat je dat voor het eerst hoort. Het evangelie van de Heere Jezus Christus. Ja, dat kan gebeuren, hè. Ik zei het al, op zonderschool als je het hoort, of op de basisschool. Maar ook in Katendrecht. De allereerste keer dat ik op Katendrecht in de echo voor mocht gaan. Sommigen weten dat nog, denk ik. Ja, en dan vertel je dat aloude verhaal, dat aloude evangelie van de Zoon van God. Zijn lijden, zijn komen, zijn sterven. En dat hij weer opgestaan is. Ja, en sommigen, ja, die horen dat voor het eerst eigenlijk. Zijn er niet mee opgevoed, niet gehoord. En toen zei ik amen en toen begonnen ze spontaan te klappen. Ja, niet omdat ik het goed gedaan heb, maar geboeid door het verhaal. Geboeid door het verhaal. Kan ik me voorstellen, hij is mijn held. De overwinnaar. Overwinnaar zal hij zijn over zonde, dood en pijn. Die dienaren die hebben David nooit gehaat. Maar ze hebben wel wat anders gedaan wat levensgevaarlijk is. Wat dan? Nou, op een gegeven moment krijgt Saul weer een woedeaanval. En dan zegt koning Saul tegen de soldaten, en nou gaan we hem pakken. Hè? Nou gaan we hem pakken. We gaan hem achterna zitten en we doden David. En wat zeggen dan die soldaten? Die zeggen niks. Niks. Ze hielden allemaal van David, maar ze hielden allemaal hun mond ook. Toen Saul zei, en nou gaan we hem doden. Dan gebeurt er niks. En dat is erg. Ze hadden nu de kans om te zeggen, ja maar koning Saul, daar werken we niet aan mee. Daar werken we niet aan mee. Want wij houden van David. Hadden ze rustig kunnen zeggen hoor. Een paar hoofdstukken hiervoor wilde koning Saul zoiets doen met zijn zoon Jonathan toen hij van de honing gegeten had. En toen wilde koning Saul zijn eigen zoon doden. Toen zei ook het volk en de soldaten, ja maar daar werken we niet aan mee koning Saul, dat doen we echt niet. En zo hadden ze er ook voor uit kunnen komen. Wij werken er niet aan mee om David te gaan vangen en te gaan doden. Maar ze houden hun mond. Wat is daar de les van? Jongeren, een gemeente, de les is dit. Er komt een moment in je leven, of dat nou in je werk is of in je studie. Dan moet je er gewoon vooruit komen, durven komen. Dat je David lief hebt, dat je de Heere Jezus lief hebt. Of je houdt je mond. En als je nou je mond houdt, dan kom je wel van lieveleed te staan aan de kant van koning Saul, aan de kant van de vijand. De koning trekt erop uit en die soldaten gaan mee. En ze hielden van David. En ze gaan mee om hem te grijpen. En dat gebeurt één keer, en dat gebeurt twee keer. En na die eerste keer zou je zeggen, als na de eerste keer mislukt dat, hè, dan zou je zeggen, nou zeggen de soldaten zeker, ja, maar de tweede keer werken we niet meer mee. Nee, dan gaan ze de tweede keer gaan ze weer mee. Hè, als je een beroepsopleiding volgt, of je gaat een studie beginnen. Zeg dan maar gelijk dat je christen bent. Zeg het maar gelijk. Hè, want als je je mond houdt, en je doet mee, ja, dat kan eigenlijk niet. Ja, nou, de tweede keer dan zal ik ervoor uitkomen dat ik eigenlijk christen ben, dat ik eigenlijk niet kan. Dan zeg je, ja, maar de eerste keer deed je het wel, en nou niet. Dan ben je al ongeloofwaardig. Ze lieten een kans liggen. Ik sta aan de kant van Jezus, ook al kost dat wat. En de tweede kans, de tweede keer wordt het dan bijna onmogelijk om voor hem uit te komen. En op een gegeven moment raak je eraan gewend om aan de kant van de wereld te gaan staan. Zo gaat dat nou eenmaal. Triest. Dan hou je van de Heer Jezus en toch sta je aan de kant van de vijand. Dat kan dus. Gelukkig lees ik dat enkele soldaten, enkele, die konden het op een gegeven moment bij Saul niet meer uithouden. Toen zijn ze op een gegeven moment toch naar David gegaan in de spelonk van Adullam. Gelukkig toch wel enkele. Ziet u hoe verschillend het kan liggen? Je kan wel zeggen dat je van Jezus houdt, maar hoe hou je nou van hem? Koning Saul? De soldaten? Nee, ik ga naar de derde groep. U leest dat in vers 16, ja. Er staat dit. Door gans Israël en Juda had David lief. Heel het volk had hem lief. Kan ik ook wel weer begrijpen natuurlijk. He, ze werden onderdrukt door de Filistijnen, de reus Goliath. En dan komt er eentje, zo'n jongeling van 17, 18 jaar. En die verslaat in één keer die reus. Hè? Nou, daar zijn ze natuurlijk geweldig blij om. Daar waren ze enthousiast over. Het hele volk dat hield van David. Ik denk dat die derde groep, het volk dat van David hield, dat dat een mooi beeld is in de toepassing dan. Ik ga dat nu toepassen. Dat het een beeld is van de kerkgangers. Als je gewend bent, hè, als je gewend bent naar de kerk te gaan, één keer, twee keer, van jongs af aan, je hebt de catechisaties doorlopen. En nou, dan weet je de kern van de Bijbelse boodschap. En als er dan aan je gevraagd wordt, heb je nou de Heer Jezus lief? Dan zeg je, ja natuurlijk heb ik hem lief, ik heb heel mijn leven gehoord. Natuurlijk. Hij is toch niet voor niks aan het kruis gestorven, dat heeft hij niet voor niets gedaan. Natuurlijk zijn mijn zonden vergeven, want hij heeft daar voor mij geleden. Dat zeg je als kerkganger. Nou, mooi toch? Is daar wat op aan te merken? Ja, er is wat op aan te merken. Ja. Wat dan? Wat is daar niet goed aan dan? Nou, dit. Als ik dat goed bestudeer, dit hoofdstuk, hè, gemeente, dan zie ik dat het hele volk wel van hem hield, maar niemand van het volk had een persoonlijke relatie met David. Niemand. Het is een beetje de vreugde die je zag op Prinsjesdag, afgelopen dinsdag. He, er zijn mensen die gaan dan staan daar, en dan zien ze die gouden koets en het koninklijk huis en zo, en Maxima in de paasjurk. En dan krijg je de bordesscène en zo, dan zwaai je even en je zegt, leef de koningin! Je kijkt en je smijlt en that's it. Je nou een fijne dag gehad. Liefde op een afstand. Het zijn likers en geen lovers. Ze hebben wel belangstelling voor het evangelie. Je hebt wel belangstelling voor de Heer Jezus. Nou, we zien je op de CSW natuurlijk. Maar dat je nou echt bemint in een persoonlijke relatie. Ja, dat is wat anders. Ik lees als het ware niet dat er eentje is die naar David toe gaat en een praatje met hem maakt. Of die hem even een hand wil geven en even een gesprek met hem wil hebben. Ja, bejubeld aan de kant van de weg toen hij voorbij kwam, de held. Liefde op een afstand. Kijk, weet je, geen persoonlijke, niet intiem zijn, mag ik dat zo eens zeggen? Geen verborgen omgang kennen, geen persoonlijke relatie, geen verhouding met de Heer Jezus hebben. Een verhouding van geloof en liefde. Gemeenschap met hem hebben, zegt de Bijbel. En dat is zo belangrijk. Hoeveel kerkgangers zijn er nou vanavond? Ja, nou, u gaat weer naar huis dadelijk. En ja, bij ons wordt er wel uit de Bijbel gelezen. Er wordt ook gebeden, doen we aan tafel. Vader doet dat of moeder doet dat. Maar heb u nou ook dat je persoonlijk een stukje uit de Bijbel leest? En dat je persoonlijk tot hem bidt. Niet alleen gewoon met aan tafel met iedereen van het gezin erbij, maar ook persoonlijk. Dat je persoonlijk je hart voor hem uitstort. En dat je persoonlijk luistert naar zijn stem. Liefde op een afstand. Een beetje God. Even bidden misschien. Een bijbelstudietje af en toe is en vooral veel wereld. Is dat mijn leven? Ik hou wel van hem, maar hij moet niet te dichtbij komen. Gemeente, kent u wat David? Kennen jullie nou wat David zegt? En niet elke dag, dat heb ik ook niet elke dag. Maar toch, hè, dat er momenten zijn dat je zegt, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Dat je zegt, dat ik nou mijn hart voor de Heer mag uitstorten. En dat ik nou heel mijn, als het ware, ja, mijn hart leeg mag gieten voor hem. Dat lucht zo op. En dat vind ik zo fijn. Dat ik nou alles bij hem kwijt kan. Daar heb ik vreugde in. En dat woord van God, ja niet elke keer, maar toch dat woord, hè, dat kan ik niet missen. Dat is voor mij een stukje goud. Dat is honing voor me. Daar heb ik smaak in gekregen. Die omgang met hem, dat luisteren en dat spreken. Wanneer is het nou voor het laatst geweest dat ik echt mijn hele hart, mijn vragen, mijn problemen voor hem heb uitgesproken? Hebben jullie zo'n liefdesband met de Heer Jezus? Of is het als een gemiddelde Israëliet? Ja, Jezus is gestorven aan het kruis. David heeft verlost van de Filistijnen. En meer niet. Je geeft kerkelijk correcte antwoorden. En toch. Het is eigenlijk maar zo'n beetje. Het is leeg van warme liefde. Nou, dat is de derde groep. Het volk. Dan is er een vierde. Dat is vers 20 en vers 28. Er staat toch, Michal, de dochter van Saul, had David lief. En dan staat in vers 28 nog een keer. En Saul zag en merkte dat de Heer met David was. En Michal, de dochter van Saul, had hem lief. Michal, een dochter van Saul. Ja, zij had met David een persoonlijke relatie, want Hij was haar man geworden. Ze was met hem getrouwd. Zij dacht bij zichzelf, die held die ons volk verlost heeft van de vijand, die wil ik als mijn bruidegom. En ze is een vrouw geworden. Zij had veel liefde voor hem. Veel liefde. Meer dan de liefde van haar vader voor David. Meer dan het volk. Meer dan de soldaten. Ze had een persoonlijke band met David. En toch, het valt mij op dat Michal heel vaak genoemd wordt de dochter van Saul. De dochter van Saul. Daar zit als het ware iets in, zo pas ik dat toe. Daar zit iets in van, ja, ze blijft toch altijd haar streken houden. Je kan toch zien dat er eentje is van die en die. Van Saul, die koning, die zo'n hekel had aan David. Ik zou dat willen noemen een beeld van een vleeselijke christen. Wel een christen, maar vleeselijk. We lezen in dit hoofdstuk dat op een gegeven moment dan zitten de soldaten achter David aan. En dan zegt Michal, David, je moet vluchten hoor, want ze komen je halen. En dan laat ze hem uit het venster en zo vlucht hij dan. Hè? Dan stopt ze een pop in bed, een beetje geitenhaar zo eromheen. En dan komen de soldaten, die trekken die deken weer heen, dat is een pop, een terafim. En dan zegt ze, ja, ik moest David wel laten gaan, want hij zei, als jij me niet laat gaan, dan dood ik je. Dat was natuurlijk een pure leugen, dat was een leugen. Dus zij was wel, ze had wel liefde tot David, maar ze zei ook even makkelijk een leugentje. Ze hield haar streken. Ze vertelde niet de waarheid, een beeld van een vleeselijke christen. En weet je, dan zie je op een gegeven moment toch dat er ook aan die liefde van Michal tot David, dat er wat aan hapert. Dat lezen wij, ik zal het u verhalen, ik zal het u vertellen. Lezen we op een gegeven moment in 2 Samuel 6, hè, dat een van de allerbelangrijkste gebeurtenissen plaatsvindt in het leven van David. Dan wordt de ark die van Gods gunst getuigt, de ark die wordt dan gehaald naar de berg Sion. En dan zien we Michal als het ware door de mand vallen. Oh, ze had David bijzonder lief, jawel. Jawel. En toch heeft ze David nooit echt gekend. In zijn diepste harteroezelen. Er zijn veel gelovigen die wel van de Heer Jezus houden en hem toch niet echt kennen. Wat gebeurt er dan als David de ark haalt naar Jeruzalem? Nou, jullie kennen de geschiedenis. David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heeren in een linnen lijfrok. Zijn koninklijke mantel ging uit en dan stond hij als het ware, ja, in zijn t-shirt, in een onderhemd. En zo was hij in extase, in geestvervoering, huppelend van zielenvreugd, omdat God zich gevoegd had in Jeruzalem, de ark in Jeruzalem. Zo'n vreugde in het hart van David. En dan lezen we van Michal, dan kijkt ze uit het venster van het paleis, en dan ziet ze daar haar held, haar man, die ziet ze daar zo huppelen onder de slaven en de slavinnen, huppelen voor God. En dan staat er, en ze verachtte hem in haar hart. Dat is een kant van David, daar irriteer ik me aan. Hoe haalt hij het in zijn hoofd om zich zo te vernederen en zo erbij te lopen? Ze kenden hem niet echt. Oh, ze had wel de held lief die Goliath versloeg, maar David in zijn linnen lijfrok, dansend voor de ark. Dat ging bij haar niet in. Wonderlijk, hè? Je kan van bepaalde aspecten van de Heer Jezus kan je intens houden. En er kunnen ook dingen zijn die je niet bevallen. Nou, als je dat nou gaat bestuderen, een jaarthema hebt en zo, je zit in een groepje bij elkaar. Dan kunnen er dingen zijn in het evangelie dat je leest en zeggen van ja, dat slik ik niet. Toen ik op een seminarie zat, dan hadden we ook van die groepsessies. En het eerste wat dan gevraagd werd op seminarie was van, wat voel je hierbij? Wat voel je hierbij? Aan welke kleuren denk je nu? Nou, dat is ook leuk als je bijbelstudie doet. Aan welke kleuren denk je? Wat voel je hierbij? Nou, dan, ja, nou hier irriteer ik me aan als Jezus op een gegeven moment woorden spreekt over wee u bijvoorbeeld. Over de dag van het oordeel. Of over het half uur, dan kan je zeggen, ja, dat pruim ik niet meer. Ik vind het geweldig om die boodschap van liefde te horen, van genade, daar wil ik voor gaan. Maar dat mensen straks verloren kunnen gaan, dat zegt Jezus ook, maar dat... Voel je? Een deelpakket. Je houdt wel van iets, maar niet van alles. De dochter van Saul, de werken van het vlees. Een vleeselijke christen ben je dan. En... Weet je wat er nou van die dochter van Saul staat, hè? En dat grijpt mij aan. Dan staat er van die dochter van Saul, van Michal. En zij bleef, je kan het nalezen in 2 Samuel 6, ik vat het samen. Dan staat er aan het eind van het hoofdstuk. En zij bleef onvruchtbaar haar leven lang. Dan ben je een christen. Dan hou je van de Heer Jezus en je bent onvruchtbaar. God kan je niet gebruiken. Waarom niet? Omdat je niet restloos totaal van de hele Christus houdt. Maar van die Christen, die aspecten die jou bevallen. Michal en David, ze waren getrouwd. Nou, hoe gaat het met man en vrouw? Of als je verkering hebt. Ja, op een gegeven moment merk je toch van... Iedereen heeft zo zijn eigen aardigheden. En dat ligt dan aan beide kanten. Daar kom je wel weer overheen hoor. Maar man en vrouw hebben onvolmaaktheden, maar in jouw relatie met de Heer Jezus, alles aan hem is gans begeerlijk. Als er iets is wat hapert of waar je aan irriteert of wat je niet bevalt, dan ligt het wel aan onze kant. Ze bleef onvruchtbaar leeg. Weet je wat ik aan Michal zou willen zeggen? Joh vrouw, nou zit je met verachte ogen zit je te kijken naar je man. Maar kom nou eens van dat venster vandaan. Dan ga nou eens naar beneden. En ga nou eens meehuppelen met David. Voor die ark. Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Huppel mee. Wees niet zo kritiek. Wees niet zo kritisch. Word ook een aanbidder. Ja, dat is een probleem bij christenen. Weet je wat de Vader zoekt? De Vader zoekt niet alleen mensen die van de Heer Jezus houden. Maar de Vader zoekt ook aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Nou, naar de laatste ga ik maar eindigen. Dat is de vijfde. Koning Saul heb ik het over gehad. Liefde die verandert in haat. We hebben het gehad over de soldaten die er niet vooruit durfden te komen. En op een gegeven moment aan de verkeerde kant kwamen te staan. Ik heb het gehad over het volk, liefde op een afstand. Ik heb het gehad over Michal, een vleeselijk christen. Die wel van bepaalde dingen van de Heer Jezus hield, maar niet van alles. En de laatste, dat is de mooiste. Weet je wie dat is? Dat is Jonathan. Er staat in vers 1 en in vers 3. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. In vers 3 staat, Jonathan nu en David maakten een verbond terwijl hij hem lief had als zijn ziel. Dat is geweldig, die liefde van Jonathan tot David. Als later Jonathan sneuvelt op de bergen van Gilboa, dan gaat David een treurlied, een rouwklacht zingen op het sterven van zijn vriend. En dan zegt David dit, een bekend woord. Ik ben benauwd om uwentwil, Jonathan. Gij waart mij zeer lief. Uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. De hoogste liefde hier op aarde is de liefde tussen man en vrouw. Maar die liefde die Jonathan had tot David, die was voor David wonderlijker, nog hoger dan de liefde van vrouwen. Jouw lieve Jonathan was mij meer waard dan van vrouwen. En gemeente, studenten. Dat is mijn verlangen, dat is mijn gebed. Dat ik dat straks mag horen uit de mond van mijn meester. Uit de mond van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus tegen mij zal zeggen, jij was mij zeer lief. Er wordt in de Bijbel geen woord ten nadele van Jonathan gesproken. Het laatste is dit, Jonathan, gij waart mij zeer lief. Dat dat het laatste mag zijn. Dat je dat straks mag horen. O God, ik heb gaven en talenten gekregen. En die mag ik gebruiken. ten diepste in dienst van u. En dat ik nou later mag horen uit uw mond, jouw liefde, die heeft voor mij veel betekend. Jonathan die wist ook heel goed dat hij nummer 2 moest worden. Dat wist hij ook. Dat zegt hij ook ergens. Hij zegt, als jij straks koning bent, David, dan kom ik onder jou. Hij gunde David nummer 1 en hij nummer 2, terwijl hij de kroonprins was. En nou heb ik een vraag, hoe breng je dat nou op? Hè? Hoe breng je nou op om Jezus nummer 1 in je leven te laten zijn? Hoe breng je dat op? We hebben gelezen hoe Jonathan alles aan de voeten van David neerlegt. Zijn mantel en zijn gordel en zijn boog en zijn zwaard. Alles legt hij neer aan de voeten van David. Hoe breng je dat op? Om zo je verzet prijs te geven en jezelf helemaal over te geven aan de Heere Jezus. Hoe brengt een mens dat op? Nou, ik denk dit. Natuurlijk heeft hij ook Jonathan gezien hoe David de reus Goliath versloeg. Die machtige vijand. De overwinning behaald. En toen zei Jonathan niet, nou hij is mijn held of de volksheld of de populaire held. Maar toen zei Jonathan, dat denk ik, die man, die is nou de moeite in mijn leven waard. Meer dan enig ander ding. En als je zo mag zien op wie de Heere Jezus is en wat hij gedaan heeft. Dat je dan zegt, die man van smarten, dat is nou de moeite van mijn leven meer dan waard. Hij had David lief om wie hij was. Als je pas tot geloof bent, dan kom je onder de indruk van wat Jezus voor jou gedaan heeft. Jawel. Maar hoe ver je nou mag komen, hoe meer je de glorie van zijn persoon gaat zien. De heerlijkheid van wie hij is. Je raakt aan hem verknocht. Met de liefde van je ziel. U al mijn liefde waardig schatten. U begrijpt, hè, jullie begrijpen, laat dat duidelijk zijn. Jullie begrijpen dat dat oneindig veel meer is dan die vraag van geloof je in de Heer Jezus? En onderteken je ook even de Bijbel in de 3 formulieren van enigheid, dan ben je toegelaten als lid. Geloof je in de Heer Jezus? Ja? In orde. Dan ben je welkom. Mag ik aan de tafel? Dat is zo minimaal. Ik hoop dat u ook begrepen hebt vanavond, gemeente, dat die vraag van hou je van de Heer Jezus? Ja? Oké, in orde. Dat zo minimaal en zo schraal is. Hou je van de Heer Jezus? Oh ja, maar hoe dan? Op wie lijk je nou het meest? Dat de liefde die Jonathan had voor David, dat oneindig veel meer is dan even die vraag te stellen. Ken je hem? Oh ja, ken je hem? Nou, dan ben je ook een christen. Nee, hij is de heiland, maar ook de Heer van mijn leven. Hem te kennen in zijn persoon, hoe moet ik dat zeggen? Hem te kennen zoals de Vader hem kent. Deze is mijn geliefde. En dat je dat gaat overnemen, dat je zegt, als het nou over de Heer Jezus gaat. Dan geef ik geen cliché antwoorden meer. Of kerkelijk correcte antwoorden. Zo, de dominee en de ouderlingen zijn ook weer tevreden. Nee, dat je zegt van die geliefde van het. Die man naar Gods hart, dat is ook de man naar mijn hart. En de geliefde van de Vader, dat is nou ook de geliefde van mij. Dat de Zoon zo kostbaar voor je wordt. Of zo heerlijk. Als hij is voor het hart. Van de Vader. En dan zou ik willen, studenten, jongeren, ouderen, gemeenteleden, dan zou ik graag willen, en mezelf ook, dat ik mij heel bewust afvraag of mijn liefde tot de Heer Jezus, waar ik soms zo makkelijk ja op zeg, of dat nou de liefde is van een Jonathan. Niet bepaalde aspecten. Maar niets achterhouden. Alles neer te leggen aan zijn voet. Als je echt van hem houdt. Als je mag zien die uitnemende liefde van Christus voor mij. Dan kost het geen moeite meer om hem lief te hebben. En dan al straks te mogen zien hemzelf. En dan zal er niks kostbaarders zijn dan uit zijn mond te mogen horen. Jouw liefde voor mij was mij zeer kostbaar. Amen. We gaan zingen Psalm 31, vers 17 en 19. Psalm 31, vers 17 en 19. Dankgebed. Getrouwe Heer en lieve zaligmaker, wij danken u van harte voor deze dag en ook voor deze dienst. Dank voor uw kostbaar woord. Vanuit het Oude Testament hebben we mogen zien, Heer, hoe het in de liefde zo verschillend lag ten aanzien van de man naar uw hart. Heer, wij moeten u ook belijden. Ik moet u belijden. Ik zing zo makkelijk. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Maar als die liefde tot u nou eens wordt geanalyseerd, als u daar nou eens de meetlat naast legt, is dat dan een liefde als van Saul? Een oppervlakkige liefde als van de soldaten die niet durfden te kiezen? Is mijn liefde tot u nou als de liefde van het volk? Ik heb er wel belangstelling in, maar om u nou hartelijk te beminnen. Het is vaak zo op een afstand. Is mijn liefde nou tot u, Heere Jezus, als die van Michal tot David? Bepaalde dingen, daar kan ik helemaal enthousiast over zijn als het gaat over Jezus. Maar andere dingen, dat argumenteer ik maar weg, dat redeneer ik maar weg. Geef ons allen, Heere, de liefde van een Jonathan. Die alles bracht aan uw voet. Die zich helemaal uitleefde. Die ook wist, daar word ik niet minder van. Die u de eerste plaats gunde en die wist, daar heb ik nou alleen maar baat bij. Die wist, die David, die is gekomen niet om me kapot te maken, maar om me te redden en te genezen, om me gelukkig te maken. Heere Jezus, wij willen u danken voor uw uitnemende liefde en trouw. Dat u ook vanmiddag weer tot ons kwam. Geef ons een goede preekbespreking en geef dat we van harte mogen zingen. U ter eer. U bent het zo waard om wat u gezegd hebt en om wat u gedaan hebt, maar vooral om wie u bent, de Zoon van Gods eeuwige liefde, mijn geliefde, de man naar mijn hart. Dank u wel, Heren, voor alles uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. 73, vers 12. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.